Goedenavond allemaal. Fijn om hier te zijn. En een aantal hele mooie liederen te zingen uit die bekende maar kostbare bundel van Johannes de Heer. Mijn naam is Leander Jansen. Ik ben hier vanavond voor het eerst. Ik heb al wel veel eerder van deze avonden gehoord. Ik was ook al een aantal keer uitgenodigd, maar het was nooit gekomen tot een match, zou je kunnen zeggen. Maar vanavond is dan toch het eerste keer dat ik hier mag zijn. En dat vind ik echt een geweldige zegen. Bedankt voor de uitnodiging en voor het vertrouwen om het woord van God aan u te mogen uitleggen. Ik ben getrouwd met Joanne. Ik ben 37 jaar, mijn vrouw is 34. We hebben 4 kinderen, 4 jongens in de leeftijd van 2 tot 12. En we wonen in Amerongen. En de achterliggende 7 jaar ben ik betrokken geweest. En nog altijd bij 2 bijbelscholen. Gospel Mission, dat is een fulltime opleiding. En Philadelphia, dat is een parttime opleiding. Een zaterdagschool. Waar we met vooral jonge mensen het woord van God bestuderen. Om hen te helpen in deze tijd. Christen te zijn, discipel van Jezus te zijn. En de Heer Jezus te verwachten. Vanavond mag ik met u nadenken over, ga ik met u nadenken over het thema Liefde mag wat kosten. En ik ga dat doen aan de hand van het boek Hosea. Hosea. En ik wil eens even aan u vragen. Wie van u heeft er in de achterliggende half jaar een boodschap, een preek gehoord over Hosea? Wilt u eens even uw vinger opsteken? 2 zeker. Aha. Nou, niet veel. Dat klopt. Ja, Hosea is niet zo'n bekend boek. Het is een bijbelboek. Niet sinds deze week. Al zolang de bijbel bestaat. Maar er wordt niet zo heel vaak uitgesproken. En toch is het een prachtig boek. En vanavond gaan wij aan de hand van het boek Hosea. Ik ga vooral in hoofdstuk 1, 2 en 3 met u zijn. Dus ik behandel eigenlijk een wat groter stuk. Wij gaan vooral kijken naar eigenschappen van God. En dan vooral de trouw en de liefde van God. En dat doen we door een bizar liefdesverhaal te bestuderen. Een liefdesverhaal tussen Hosea, de profeet, en Gomer, de vrouw die hij trouwt. Daarover zo meer. En die relatie tussen de profeet en Gomer is een spiegel van de relatie tussen God, Yahweh, en het volk Israël. Toen en op een bepaalde manier ook nu. In die zin is het ook een actueel boek. Tegelijkertijd zitten er ook lessen voor ons in, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, het heeft mij heel veel deugd gedaan om dit te bestuderen. Ik ben er echt opnieuw door aangesproken. En ik hoop het vanavond met passie en met overtuiging aan u te kunnen doorgeven. Maar het zal ook iets van u vragen. We gaan moeilijke versen lezen. En we gaan samen de Bijbel in. Maar de Bijbel openavond veronderstelt dat we ook echt gaan studeren. Dus ik reken op uw medewerking. Hosea hoofdstuk 1. We gaan samen lezen. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Hosea hoofdstuk 1 vanaf vers 1. En we lezen stukken uit hoofdstuk 1, 2 en 3 en ik zal dat telkens aangeven. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas, Hiskia, de koningen van Juda en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm. Ze werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heere tegen hem: geef hem de naam Jezreel, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jezreel vergelden aan het huis van Jehu en ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jezreel. Ze werd opnieuw zwanger en ze baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem: geef haar de naam Lo-Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger. En ze baarde een zoon. En hij zei, geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats wat tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden, samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich een hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Jezreel zijn. Zeg tegen uw broeders, Ammi, en tegen uw zusters, Ruhama. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag, haar maken als de woestijn, haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererij zijn, want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Ze zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Vers 13. Daarom, zie, ikzelf, zegt God, ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Vers 18. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Hoofdstuk 3. De Heere zei tegen mij, ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst kocht ik haar toen voor mij. En ik zei tegen haar, u moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man toebehoren. En ook ik zal niet bij u komen. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer en zonder gewijde steen. Zonder efod en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En de Heere hun God zoeken. En David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden. In later tijd. Tot zover. Ik heb bewust heel wat versen gelezen uit deze profetie, om ons allemaal ook een beeld te geven van de toon waarop God door Hosea tot Israël spreekt. Als ik maar 1 of 2 versen zou lezen, dan zou de toon u en mij grotendeels ontgaan. Maar deze toon, het verhaal, de manier waarop God tot Israël spreekt, is uniek. En we gaan er vanavond met elkaar induiken. Wat gaan we doen? Ik wil u eerst even voorstellen aan de profeet. Wie was hij? Wanneer leefde hij? Het is goed om kennis te maken. Dan ga ik ten tweede iets zeggen over Hosea's tijd. Ten derde over Hosea's boodschap. En ten vierde, dat zal het grootste deel van mijn boodschap zijn, ga ik iets zeggen over Hosea's opdracht. En daardoorheen Gods boodschap aan Israël. En ook aan ons. Eerst het eerste. Hosea even aan u voorstellen. Hij was profeet. In de dagen van de koningen die we in hoofdstuk 1 vers 1 lezen. Ik heb ze aan u voorgelezen. Hij was een tijdgenoot van Jesaja en Amos. Hij leefde, goed om te weten, 8 eeuwen voor Christus. En dat was heel kort, onthoud dat goed, voordat het tienstammenrijk, Israël, ook wel Efraïm genoemd in dit boek heel veel, voordat zij werden weggevoerd naar Assyrië. Hij leefde dus in een spannende tijd. Hosea is waarschijnlijk zo'n 30 jaar profeet geweest. Men zegt tussen 750 en 720 voor Christus. En zijn doelgroep was met name het goddeloze, afhoererende, overspelige tienstammenrijk. Iets over Hosea's tijd. Dat is dus het tweede. Hosea leefde in een tijd die je kan typeren als een chaos. Probeert u mij te volgen. Het was om drie redenen een chaos in zijn tijd. Allereerst politiek gezien. In 30 jaar tijd kwamen en gingen 6 koningen. In 30 jaar tijd. En van die 6 werden er 4 vermoord. Regelmatig deed Assyrië invallen in het land. En de dreiging van een bezetting en een oorlog hing in de lucht. Er was geweld, beroering en gekonkel. Uiteindelijk werd Israël ook afgevoerd en in ballingschap geleid. Het is interessant. In die tijd komt Assyrië op als nieuwe wereldmacht. En gaat Babel als heersende wereldmacht het tegen Assyrië afleggen. Israël lag tussen enerzijds Assyrië en anderzijds Babel. En die twee wereldmachten, die dreigden, eerst Babel, later Assyrië, Israël helemaal onder de voeten lopen. Israël lag daar als een soort bufferstaatje tussen, zou je kunnen zeggen. Als je het vergelijkt met nu, om het even actueel te maken, in het oosten heb je Rusland en in het westen heb je de Verenigde Staten. En daar ligt nog wat tussen, bijvoorbeeld Nederland en bijvoorbeeld Israël, zou je kunnen zeggen. Politiek gezien. Religieus gezien was het ook een chaos. En dan komen we dichter bij het volk, of bij het boek Hosea. Want Israël was grotendeels, en ik ga dat vanavond actueel maken, maar we moeten eerst goed de context begrijpen. Israël was grotendeels verliefd geraakt op de Baal. Baal was de weergod die zeggenschap had over landbouw en over vruchtbaarheid. En Israël heeft altijd geworsteld met de verleiding om Baal als hun god te aanbidden. Israël noemde Baal, hoofdstuk 2 vers 15, mijn heer en mijn bezitter. En eigenlijk beschrijft de profeet Hosea die liefde van Israël voor Baal als overspel, als hoererij, modern gezegd als flirten met een man die niet de jouwe is. Werkelijk, zo zegt Hosea, nu bedrijft Efraïm hoererij. Israël verontreinigt zich. De geest van hoererij is in hun midden en zij kennen de Heere niet. Baal betekende letterlijk mijn Heer. Dat lag heel dicht bij de naam Heere, bij Yahweh. Wat ook die betekenis had voor Israël. Mijn Heer, mijn bevrijder uit het land Egypte. En al heel snel wenden ze zich tot Baal om die te aanbidden als mijn Heer. Je zou kunnen zeggen dat stak de God van Israël. Het stak de God van Israël dat zijn volk boog voor Baal vanuit de gedachte Baal gaat over vruchtbaarheid en gaat over landbouw. Terwijl God zegt, deze dingen zijn in mijn hand. Een religieuze chaos. Het was ook, broeders en zusters, een morele chaos in die tijd. Want die afgoderij met Baal leidde tot een chaos op het gebied van moraliteit. Want Baal, dat weet u misschien, maar Baal had alles te maken met seksualiteit. Iemand schreef in een commentaar, als je een beetje preuts bent, moet je Hosea niet lezen. U kunt nog vertrekken. Baal, nog een keer, had een geweldige aantrekking op het gebied van seksualiteit. Er waren Baal-tempels en wij denken soms dat wij leven in een tijd van chaos, maar pas op. En bij die Baal-tempels was het een gekonkel van prostitutie, overspel en ontucht. Hosea 4, vers 14 spreekt over tempelprostituees. Hoe ging dat dan? Nou, je ging bijvoorbeeld 's morgens naar de tempel van Yahweh, van de God van Israël, en 's middags naar de tempel van Baal en had seks met een prostituee. Men was verslaafd geraakt, ik gebruik een beetje hedendaagse termen, we leven tenslotte in de 21ste eeuw, men was verslaafd geraakt aan de beleving van seksualiteit. Seks was een vorm van aanbidding geworden. En men moest de kick ervan ervaren. Er zijn tempelgebeden uit die tijd bekend, dat mensen die naar zo'n tempelprostitutie gingen, zeiden, ik smeek de godin Astarte u gunstig gezind te zijn. En ik smeek Baal mij gunstig gezind te zijn. Seks was daarmee helemaal losgekoppeld van liefde en trouw binnen een huwelijk. Het ging vooral om de beleving, om de trance, om de kick, zou je kunnen zeggen. En dat zat helemaal in de cultuur. Zelfs in de religieuze cultuur. Want de tempeldienst en de Baaldienst liepen door elkaar heen. Je zou bijna kunnen zeggen, als je een Jood van toen had gevraagd, zoals jij denkt over liefde en trouw en seksualiteit, van wie heb je dat eigenlijk geleerd? Van Yahweh of van Baal? Dan hadden ze misschien niet eens kunnen traceren van wie ze dat hadden. Het was helemaal vermengd geraakt. Dat is nu ook zo. Een eerste toepassing. De regels van God en de Bijbel en de codes van de wereld zijn in onze christelijke maatschappij, christelijke kerk, soms ook helemaal verweven. Dan ten derde, Hosea's boodschap. Wat moest hij dan uitdragen? Hosea moest, door wat hij moest gaan doen, daar komen we zo op, de moeilijke relatie tussen Israël en Yahweh uitbeelden. Enerzijds de walgelijke ontrouw van Israël, en anderzijds, en daar komt hij, de onvergelijkbare trouw en liefde van God voor zijn volk. Hosea moest dat gaan uitbeelden. En dat moest gebeuren op een hele bijzondere manier. Vanavond komen we bij wat Hosea moest doen. Die komt straks bij Hosea's opdracht. Maar als we dat gaan overdenken, dan moeten we goed beseffen dat dat geen universele opdracht is voor iedere gelovige. Het was een hele unieke opdracht die Hosea kreeg. Het was een bizarre opdracht. Maar het kon niet anders, want het volk Israël was helemaal weggelopen bij God vandaan. En het moest op een bizarre manier worden wakker geschud. En het taalgebruik van Hosea spreekt boekdelen. Hij vergelijkt Israël met, let op, een vrouw met wisselende seksuele relaties. Hij vergelijkt Israël met een onverschillige moeder. Hij vergelijkt Israël met een onwettig kind. Dit zijn allemaal metaforen uit het boek. Als u het boek doorleest, dan komt u deze dingen tegen. Hij vergelijkt Israël met een ondankbare zoon. Met een koppige koe. Een onnozele duif en een halfbakken koek. Ik ben benieuwd of Hosea hier ook uitgenodigd zou worden. Beetje een ongemakkelijke prediker hoor. Wat heb je met die profeten? Ze zijn lastig. Ze zijn zo ongepolijst. Zo ruw. Kan dat eigenlijk wel samengaan met liefde? Is dat eigenlijk wel liefde? Als Hosea door God geleid het volk zo aanspreekt. Denkt u dat de taal van Hosea en de metafoor van Hosea vandaag gezien zou worden als liefde? Als uw voorganger zondag zegt dat de gemeente soms vergeleken kan worden met een koppige koe? Zou dat liefde kunnen zijn? Wat is eigenlijk onze definitie van liefde? Hoe dan ook, Het is glashelder. Hosea moet de trouw en liefde van God duidelijk maken, maar een beetje op een ongebruikelijke manier. En dan zeg ik het zachtjes. Als je op zoek bent naar een oppervlakkig beeld van Gods liefde in het boek Hosea, kom je teleurgesteld uit. Je moet er echt je best voor doen. Het is, laat ik het zo zeggen, geen sentimentele liefde. We zien hier een kant van God en daarom ben ik er zo enthousiast over. Als u dat niet bent, dan hoor ik dat wel aan het einde van de avond. Maar we zien hier een kant van God die ontzettend kostbaar is en in onze tijd in onbruik is geraakt. Want Gods liefde in Hosea is bestraffende liefde. Beter nog gezegd, jaloerse liefde. God is boos. God is verontwaardigd. En tegelijkertijd, en dit is zo mooi, daar komen we zo dieper op. Israëls ontrouw, volgt u mij goed, maakt dat God in de benen komt. En dat God als het ware zegt, ik zeg het in eigen woorden, zo zijn wij niet getrouwd. Dit laat ik niet gebeuren met mijn bruid. Ik zal mijn bruid opeisen. Ik zal mijn bruid aanspreken. Ik zal mijn bruid terugroepen. Ik zal mijn bruid naar het hart spreken. En we zien als het ware een kant van God. Begrijpt u mij goed, ik begroet het heel eerbiedig. Maar een kant van Yahweh, de God van Israël die wij kennen door de Heer Jezus Christus. We zien een kant van hem dat God als het ware in de benen komt. God komt overeind. En God laat de binnenkant van zijn hart zien en toont zijn emoties over wat het met hem doet als Israël zo bij hem weggaat. In hoofdstuk 11 staat, al mijn medelijden is opgewekt. En God ziet daar als het ware zijn volk en hij kijkt ernaar en hij zegt, enerzijds zou ik jullie ver bij me vandaan willen doen. En anderzijds wil ik jullie aan mijn hart drukken. Misschien zitten er hier wel ouders. Ik denk het wel. Waarschijnlijk zitten er hier ook grootouders. Ik ben zelf ook vader van 4 kinderen. Wij hebben 4 jongens. Sommigen zijn ook wel doerakken. Ik denk dat ze dat van hun moeder hebben. Dat denken jullie ook, hè? Ja. En soms, als de kat van huis is, dan dansen de muizen. Het zijn prachtige mannen, onze 4 jongens. Maar ze durven ook wat te ondernemen soms. En soms gebeurt het op een moment dat het helemaal niet uitkomt. Hè? En dan zie je ze er op de bank zitten. En dan is er iets gebeurd tegen de afspraken in. Ze zijn echt ongehoorzaam geweest. En dan kan je als vader, mijn vrouw is vaak heel geduldig, maar als vader, misschien ook wel als moeder, dat weet ik niet, kan je ook van binnen zo boos worden. En dan kan je zeggen, nu gaan we echt eens even praten. En je hebt de neiging om eventjes de kachel op te stoken. En te zeggen, zo zijn wij niet getrouwd, dit was niet de afspraak. En je spreekt je zoon of je dochter toe met boze woorden. En je bent verontwaardigd. En tegelijkertijd zie je daar je kind zitten op de bank. En je kijkt er nog eens naar vanaf de andere kant. En je zegt, kom naar me toe. En je neemt het kind op schoot. En je drukt het tegen je aan. En je toont je liefde voor het kind. Ook al heeft hij zich onbehoorlijk gedragen. Als je ouder bent, dan weet je dat. Dat je ze soms achter het behang kan plakken. En tegelijkertijd ook kan omhelzen alsof je ze in je hart zou kunnen stoppen. Begrijpt u dat een beetje? Als wij, die slecht zijn, deze gevoelens hebben voor onze kinderen, hoeveel te meer de heilige God en Vader, die volmaakt liefde is en ook volmaakt rechtvaardig is. Ik vind Hosea een unieke inkijk in het hart van God. En God weet altijd wegen te vinden om zijn volk te bereiken en terug te leiden naar zichzelf. Hosea tekent Gods teleurstelling en Gods boosheid. maar ook zijn eindeloze trouw en zijn vurige liefde. En ik hoop als je dit vanavond zo ziet, dat je zegt, Heere, ik zeg het in moderne woorden, wat bent u eindeloos mooi. U bent de beste minnaar. Wat is uw karakter heilig in de diepste zin van het woord? Niemand is als u. Wil je leren liefhebben? Kijk dan vanavond naar God. Wil je leren om trouw te zijn? Kijk dan vanavond naar Yahweh, de God van Israël. We gaan naar het laatste deel. En daarmee zoomen we in op Hosea's opdracht. En daar komen wij echt bij de tekst. Wat is een opdracht? We kunnen het in drie woorden zeggen. Trouwen met een prostituee. Een beschaafd woord voor het woord hoer, wat in de HSV wordt gebruikt. Ga, zegt God. Ga. Neem voor u een vrouw van de hoererijen. En kinderen van de hoererijen. In Jip en Janneke taal, trouw een hoer en krijg kinderen met haar. Mooier is het niet. Dit staat er. Ik ga het niet mooier maken. Dat betekent dat de profeet naar een van de tempels ging waar de prostituees zich aandienden. Hij stapte op een vrouw af, genaamd Gomer, en hij biedt haar een huwelijk aan. De reden van deze actie is, vers 1, vers 2b van hoofdstuk 1, het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Wat mij opvalt, broeders en zusters, Hosea vraagt geen aandacht voor zichzelf. Met dat God de opdracht geeft, vers 2, staat er in vers 3, hij ging en nam Gomer. Ik spreek even tot de mannen. Mag dat? Moet u zich dit eens voorstellen? Je krijgt een opdracht in vier zinnen. En dan staat, hij ging en nam Gomer. Hosea beschrijft niet, hij is zeer waarschijnlijk de auteur van dit boek, wat dit voor hem betekende. Ik vind dat er iets moois in zitten. Daarmee zie je iets van Gods zuivere, eenzijdige liefde. Hosea kiest Gomer niet omdat Gomer van hem houdt. Alles behalve. Waarschijnlijk wil ze geld aan hem verdienen. God kiest Israël en ons in Christus niet uit omdat we van hem houden. Waarschijnlijk willen wij iets aan hem overhouden. Is ons arglistige hart erop uit om God voor onze doeleinden te gebruiken? En toch zegt God, ik heb jou uitgekozen. Van voor de grondlegging van de wereld. Jezus zegt tegen zijn discipelen, niet jullie hebben mij uitgekozen. Johannes 15. Maar ik heb jullie uitgekozen. Ben je daar eens van onder indruk gekomen? U bent niet met hem begonnen. Als je hier vanavond bent en je belijdt de Heer Jezus als jouw redder en verlosser, dan zeg ik je vanavond, jij, u bent niet met hem begonnen. Hij is met u begonnen. En hij had je op het oog van voor de grondlegging van de wereld. Hij ging en nam. Het is voor ons huwelijk, alle mensen die getrouwd zijn, hier, of gaan trouwen, ik zie ook jonge mensen, is dit ook mooi. Weet je wat ze in het oosten zeggen? Nee, weet je wat ze in het westen zeggen hier bijvoorbeeld, in Amerika, hier bij ons in het westen? Je trouwt met de vrouw van wie je houdt. Weet je wat ze in het oosten zeggen? Je houdt van de vrouw met wie je getrouwd bent. Je hebt te houden van de vrouw met wie je getrouwd bent.
Of met de man. Of de man van wie je getrouwd bent.
Liefde is een werkwoord. Liefde overkomt je niet. Liefde is niet sentimenteel. Alle getrouwde mensen onder ons weten dat. Liefde is niet sentimenteel. Er zijn soms sentimentele momenten. Als die duifjes naar boven vliegen en die hartjes in de lucht gaan. Sentimenteel. Als je je ring krijgt omgeschoven. Of als je man je ten huwelijk vroeg. Dat zijn sentimentele momenten. Maar daar red je het niet mee. Liefde vraagt een bereidheid van het hart om lief te hebben. Zo deed God dat met Israël. Weet je wat Ezechiël zegt over de liefde van God voor Israël? Hoofdstuk 16, vers 8, Ezechiël. Toen ik voorbij kwam, zag ik u. U lag in uw bloed. Met andere woorden, Israël lag verloren langs de kant van de weg. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit. Ik bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik een eed en ging met u een verbond aan, spreekt de Heere, Heere. En zo werd u van mij. Ja, je ligt er langs de kant van de weg. En God komt voorbij. Of je zit in een vijgenboom en Jezus komt voorbij. Of je zit in je tolhuis, druk met je euro's. En Jezus kijkt je in de ogen en zegt, sta op, volg mij. Of je gaat naar een Bijbelopen avond. Ergens nieuwsgierig gemaakt. En je hoort de stem van de goede herder die zegt, kom achter mij. En ik zal maken dat je vissers van mensen wordt. Zo werd je van mij. Ik zie Hosea daar lopen. Hij vraagt een vrouw, Gomer, en ze gaat met hem mee. Hij neemt hem mee naar zijn huis. En ze krijgen 3 kinderen. Ik moet me goed uitdrukken. Er komen 3 kinderen. De eerste is Jisrael, een jongetje. De tweede is Loruhama, een meisje. En de derde is een jongetje, Lo-Ami. De eerste naam betekent God zal verstrooien. De tweede naam betekent niet ontfermen. En de derde naam betekent niet mijn volk. De 3 namen zijn aankondiging van oordeel. Verstrooiing, geen ontferming, niet mijn volk. Veelzeggende namen. Ik zei net, er kwamen 3 kinderen. En ik corrigeerde mezelf omdat ik eerder zei, ze krijgen 3 kinderen. Misschien dacht u, waarom zeg je dat? Hierom. Omdat de meeste uitleggers van Hosea het erover eens zijn, de meeste, ik heb dat dus niet zelf bedacht, dat het eerste kind een kind van Hosea en Gomer is. Er staat namelijk, zij baarden hem een zoon. Jisrael. En bij de volgende 2, bij dat meisje en bij dat jongetje, staat er, zij baarde een dochter en zij baarde een zoon. En heel veel uitleggers, ook Joodse uitleggers, leggen daar de vinger bij. Dat woordje hem, Hosea, ontbreekt. Misschien zeggen, ja, dat vind ik wel een beetje een smalle basis om dat te zeggen. Nou, dan moet u misschien in hoofdstuk 2 vers 1 kijken. Daarom heb ik dat gelezen. Leest u met mij mee. Hoofdstuk 2 vers 1. Klaag uw moeder aan. Dat is alsof de profeet dat tegen zijn kinderen zegt. Klaag je moeder aan. Klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Vers 4, want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Ik ga achter mijn minnaars aan, zegt zij. Het is dus eigenlijk wel bijna met zekerheid te stellen dat terwijl ze met Hosea getrouwd is, dat Gomer slaapt met andere mannen, waarschijnlijk voor geld, waarschijnlijk voor vlas, waarschijnlijk voor brood, waarschijnlijk voor olie, waarschijnlijk voor wijn. Ze wilde daar haar slaatje uitslaan. En die ontrouw, probeert u mij te volgen, die ontrouw van Gomer, daarvan zegt God, die vreselijke ontrouw, die oneerlijkheid in haar relatie met haar man, die dubbele bodem, dat is nou precies hoe Israël zich ten opzichte van God gedraagt. En in hoofdstuk 2, ik heb dat gedeeltelijk gelezen, u kunt dat zelf nalezen, noemt God grofweg 3 zonden van Israël. In vers 2 tot 5 spreekt God over het overspel, het omgaan met andere goden. In vers 5b tot 9 gaat het over Israëls ondankbaarheid. En in vers 10 tot 13 gaat het over Israëls hypocrisie. Ze vieren namelijk nog altijd de feesten, de sabbatten. Ze denken dat ze heel vroom zijn, maar hun hart is op Baal gericht. Als je dit verhaal leest, dan komt er bij de oplettende lezer een vraag. En ik hoop dat je die vraag herkent als ik die nu ga verwoorden. De vraag die opkomt bij iemand die dit verhaal leest is: wat gaat Hosea doen? Ik spreek weer tot de mannen. Wat zou jij doen?
Haar verlaten.
Wat deze broeder zegt is denk ik wat in vele harten opkomt. Dat zou je tenminste serieus overwegen om haar te verlaten. Het is namelijk niet één keer gebeurd, maar waarschijnlijk vele keren. Getuige het feit dat ze er twee keer van in verwachting is geraakt. Wat gaat Hosea met Gomer doen? De vraag is natuurlijk, wat gaat God met Israël doen? Eigenlijk moet je deze vraag stellen. Hoe? Dit is de spanning van het boek Hosea. En als je zegt, dat is voor mij helemaal niet spannend. Dan zou ik je toch voorzichtig willen waarschuwen. In de zin van, dan begrijp je waarschijnlijk niet goed wat de spanning van het evangelie is. Hoe gaat een heilige God met zondige mensen om? Als dat voor ons geen vraag meer is. Als dat voor u niet spannend is. Als dat voor u niet een zaak is van hoe doet God dat. Dan zal de boodschap van het evangelie, de redding door Jezus Christus, u waarschijnlijk weinig betekenen. Simpeler gezegd, als je denkt, Gods beroep is vergeven, we lopen straks met z'n allen de hemel in. Sorry voor mijn krasse uitdrukking, maar ik weet mijn goed gezelschap met Hosea. Als je dat denkt, als u dat denkt, dan zal Christus en zijn offer jou en mij niet kostbaar zijn. Dit is de spanning van de Bijbel. Hoe gaat de schepper om met mensen die hem minachten? Zelfs met hele vrome mensen die hem in hun hart minachten. Mensen die naar samenkomsten gaan. Mensen die offers brengen. Mensen die zich aan de regels houden, zoals Israël. Maar in hun hart ondankbaar zijn. En het verwachten, u knielt niet voor Baal. Maar weet je, Baal zou je ook modern kunnen vertalen. Baal is de god van het goede leven. Van het geslaagde leven. Vruchtbaarheid en landbouw. Toen en nu, succes. Welbevinden. Happiness. Wat gaat God doen? Wat gaat God met zijn verbond doen? Ik weet niet hoe jij naar het woord verbond kijkt. Ik zie in sommige kringen dat we daar een beetje allergisch voor zijn. Ik zal maar verder niet nader uitleggen, maar God is wel degelijk een verbondsgod. God stond met Israël en God staat met Israël in een verbond. Vraag het maar eens aan Abraham of God met hem een verbond gesloten heeft. Vraag het maar eens aan Mozes. Wat is dan de essentie van een verbond? Het verbond kent 5 elementen. Ik noem ze achter elkaar. 1 is: het is onverbreekbaar, tot de dood scheidt. Het had dus de duur van onverbreekbaarheid, tot de dood scheidt. 2 is, het verbond had een doel, namelijk de partijen die een verbond sloten, ook in het oude Israël, die dienden elkaar. Het had een wederzijds profijt, zou je kunnen zeggen. Het derde, het karakter van een verbond was, om dat in stand te houden, vroeg dat liefde en vooral trouw. Trouw. Dat je je woord hield. Dat was natuurlijk nodig om het verbond in stand te kunnen houden. Dat is het derde. Het vierde van een verbond is, in een verbond zit een uitdaging. Als twee mensen in het Oude Oosten een verbond met elkaar aangingen, dan zat daar de uitdaging in, is dat je elkaar kon aanspreken op de voorwaarden van dat verbond. Vaak werd een dier geslacht, werd in tweeën gelegd en dan liepen de mensen tussen de twee stukken van het dier door. Als u goed luistert, herkent u daar in Genesis 15, hè? Abraham, bij wie God dat doet. Die dieren en Abraham gaat daar tussen, God gaat daar tussendoor. Ik zeg het verkeerd. God gaat tussen die stukken dieren door. En eigenlijk was de betekenis, als ik mijn woord niet houd, dan mag je met mij doen zoals met die dieren gedaan is. En je mocht elkaar daarop bevragen. Dat betekent, je kon elkaar confronteren. En tot slot, de kracht van een verbond was dat je berouw kon tonen van fouten en vergeving kon krijgen. En het verbond kon vernieuwen. Onvoorwaardelijk, dat was de duur. Het doel was elkaar dienen. Het karakter was trouw. De uitdaging was elkaar op de afspraken wijzen, elkaar confronteren. En de kracht van het verbond was dat je vergeving kon vragen en het verbond kon vernieuwen, een nieuwe toewijding kon maken. Dat was wat God met Israël had afgesproken. Wat gaat God dan met Israël doen? Ik ga daar vier dingen over zeggen. Dat is eigenlijk wat, waar ik mijn boodschap mee afsluit. En hier leren wij Gods karakter op het diepst kennen in Hosea. En als u het goed vindt, ga ik dat toepassen op onze tijd. Ook wat op Israël. Maar vooral als het gaat over welk beeld hebben wij van God. Het eerste. Wat doet God met dat overspelige Israël? Wat moet Hosea met Gomer doen? Dat loopt in het boek voortdurend om elkaar heen. Hosea, Gomer, God, Israël. Dat is de metafoor die voortdurend gebruikt wordt. Vier dingen doet God. En hier zie je een plaatje van Gods karakter die echt heel mooi is. Het eerste is, God klaagt Israël aan. En hij bestraft haar. In hoofdstuk 2 vers 1 beschuldigt hij Israël van ontrouw en overspel. In hoofdstuk 1 vers 4 zegt God, ik zal Israël vergelden en het koningschap wegdoen. In hoofdstuk 1 vers 6 zegt God, ik zal me niet meer over het huis van Israël ontfermen. In hoofdstuk 1 vers 9 zegt God, ik zal er niet meer voor hen zijn. In hoofdstuk 2 vers 5 zegt God, ik ga haar weg met dorens omheinen, haar met een muur omgeven. En in hoofdstuk 2 vers 2 en in hoofdstuk 2 vers 9 zegt God, ik ga haar, dat is Israël, uitkleden en ontbloten. Dat is krasse taal. Klaarblijkelijk past dit binnen een verbondsrelatie. Dat je de ander stevig aanspreekt en zelfs aanklaagt. En de vraag is of wij dat vandaag nog handelen. God, Jezus Christus richting zijn gemeente. Maar ook wij horizontaal in relaties. Relaties, broeders en zusters, vragen om confrontatie. Dat je elkaar bevraagt. Dat je gelijkwaardig en transparant spreekt met elkaar over hoe jullie erbij staan. Je zou kunnen zeggen, het verbond vraagt om gesprek, om eerlijk gesprek. En bij misstanden vraagt het verbond om een eerlijke waarschuwing en een aanklacht. De uitspraak, Nederlandse uitspraak, gezegde, zo zijn we niet getrouwd, is ontleed aan het boek Hosea. Als u tegen uw man of vrouw, of tegen uw kind, of tegen uw buurman, of tegen uw vriend of vriendin zegt, zo zijn we niet getrouwd. Dan is dat als het ware een aanklacht. Je stelt het gedrag van de ander ter discussie. Je klaagt hem of haar aan. En God doet dat. Dit is een kant van God die wij in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament zien. De Heer Jezus die de gemeente van Laodicea en andere van die zeven gemeentes eerlijk bestraft. Er staat letterlijk in Openbaring 3, die ik lief heb, die bestraf ik. Die wijs ik terecht. Vindt u dat een vorm van liefde? Ja, nu ben je geneigd om ja te zeggen, want dat is het goede antwoord. Maar hoe komt het op je over? Moet de gemiddelde preek vandaag, ik heb het voorrecht dat ik op veel plekken mag spreken, voor veel mensen, het was ook vanavond, en ik spreek daardoor ook veel mensen vooraf en achteraf, en ik krijg toch steeds meer de indruk dat de gemiddelde preek vooral bemoedigend moet zijn, vooral bevestigend. Want als het iets van die waarschuwende kant krijgt, iets van dat bestraffende, dat, weet je, wat we dan heel snel denken, ik ook hoor, dat is niet liefdevol. Dat is niet het karakter van God. Ik zou zeggen, vraag het maar eens aan Hosea. Gaat u maar eens koffie drinken met Hosea. Als u aan Hosea zou vragen, laat staan dat u het aan God zelf vraagt. En je zegt, bestraffing, is dat eigenlijk wel liefdevol? Dan zou Hosea en u elkaar totaal niet begrijpen. Wat Hosea zou zeggen, het feit dat God Israël bestraft, is omdat hij haar lief heeft. Als ik vanavond thuis kom en mijn vrouw zegt, Leon, dan ga jij eens even op de bank zitten. Wij moeten een hartig woordje spreken. Dat gebeurt gelukkig nooit. Maar stel, ze zou iets vreselijks voor mij ontdekt hebben. En ze zegt, ga eens even op de bank, wij moeten echt even praten. En ik merk aan alles, oh wacht, hier is iets misgegaan. En ze zou iets bij mij ontdekt hebben wat niet kosher is. En ze kijkt me aan en zegt, Leander, kijk me eens in de ogen. Hoe zit dat? Of ik doe dat bij haar. Zo zijn we niet getrouwd. Is dat liefde of is dat liefde? Wij leven in een tijd, ja, ik ga nu een beetje vervelend worden. Of misschien juist niet, misschien is het wel liefde. Wij leven in een tijd dat je niet mag oordelen. Pas op dat je niet oordeelt. Als je wat zegt of wat vindt, dat is oordelen. Ik bedoel het heel respectvol. Ik heb namelijk die neiging soms ook om dat te denken. Hé, dat vind ik wel een beetje veroordelend wat hij of zij daar zegt. Pas op, we moeten elkaar tolereren. U doet uw ding en ik doe mijn ding. En we vinden vooral niet te veel van elkaar. Ik geef u de ruimte en u geeft mij de ruimte. Dat is eigenlijk de deal die we maken. Dat is ook wel genoemd individualisme, tolerantie. Maar weet je wat de achterkant van tolerantie is? Is dat u tegen mij zegt, ik laat je stikken en ik zeg tegen u, ik laat jou stikken. We geven veel te weinig om elkaar, om echt met elkaar te praten. Je mag niet oordelen. Weet u, dat moet u tegen God zeggen. Zeg God, ja, ik heb u nu beluisterd tegen hoe u tegen Israël spreekt en hoe u Israël vergelijkt met een prostituee. Zou u alstublieft niet willen oordelen? Zou u Israël iets meer lief kunnen hebben? Ik hoop dat je nu aanvoelt en zegt, nee, dat slaat nergens op. Dat slaat helemaal nergens op, als je dat zegt. Want het feit dat God Israël zo aanspreekt als een man, dat is omdat hij haar lief heeft. Liefde blijkt uit eerlijke confrontatie. Ja, God dreigt zelfs en hij zegt, ik zal mij niet meer over jullie ontfermen. Ik zal jullie ontbloten. Ik zal het koningschap wegdoen. Ik zal er niet meer voor jullie zijn. Dat zijn stevige uitspraken om Israël op de knieën te krijgen. En ik zeg vanavond, daaruit blijkt de liefde van God. God is een man. Ik bedoel, God handelt als een man. En dat is iets heel erg moois. Daaruit blijkt zijn trouw, zijn karakter, zijn standvastigheid, zijn betrouwbaarheid, zijn eerlijkheid. Dat is het eerste. Zijn kant van God, van onze God, die in het Nieuwe Testament, in Jezus Christus, niet veranderd is. Twee. God roept Israël hartstochtelijk op tot bekering. Hoofdstuk 2 vers 1. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen. Hoofdstuk 2 vers 6. Dan zal zij zeggen, ik ga, ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Hoofdstuk 6 vers 1. Kom, laten we terugkeren tot de Heere. Hoofdstuk 3 vers 3. U moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. God klaagt niet alleen aan. God roept Israël ook terug. Relaties, verbondsrelatie hier tussen God en Israël, vragen om bekering. Vragen om erkenning van zonde en vergeving van zonde. En onder het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, we zitten vanavond diep in het Oude Testament, maar we moeten af en toe een uitstapje maken naar het Nieuwe Testament. We mogen dat doen. In het Nieuwe Testament weten we dat die vergeving mogelijk is voor overspelige mensen, voor Israël en voor ons, door Jezus Christus. Er is bekering mogelijk, er is vergeving mogelijk. God roept Israël op tot bekering. Dat is zo mooi. God klaagt niet alleen aan. Je zou kunnen zeggen, God houdt niet alleen een spiegel voor, maar God nodigt ook door zijn liefdevolle arm, kom naar mij terug. In Zacharia 1 staat, keer terug tot mij en ik zal tot u terugkeren. Dit is zo goed nieuws, ook voor ons. Als je jezelf kent en je weet dat je soms uit de bocht vliegt, dat je soms ontrouw richting God bent, dat je in je volgen van Jezus fouten maakt, dat je altijd weet, ik kan opnieuw beginnen. Ik kan teruggaan naar de troon van de genade, daar kan ik eerlijk, zonder me beter voor te doen, vertellen wat er misging. En ik kan vragen, op grond van het volbrachte werk, Heer, reinig mij. Ik wil opnieuw beginnen. Ik wil naar u terugkeren. Heer, ik wil weer met u wandelen. Ik wil mijn leven weer helemaal voor u leven. Ik wil niet een dubbelhartige man zijn. Ik wil iemand uit één stuk zijn die u kent en dient. En dan is het feit dat bekering mogelijk is en dat God je zelfs roept om je te bekeren, is geweldig goed nieuws. Dat is het tweede. God roept Israël tot bekering. Het feit dat God ons en de gemeente van de Heer Jezus oproept tot bekering. Bekeer u, zegt Jezus tegen de gemeente van Efeze. Openbaring 2. Bekeer u. Dat is een blijk van liefde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een uitnodiging, een uitgestoken hand van God om ons terug te vragen. Ook voor Israël. Voordat ik de laatste twee noem, ga ik iets persoonlijks vertellen aan u. Omdat ik denk dat dit kan helpen om het goed te begrijpen. Ik heb aan mijn vrouw gevraagd of ik het mocht vertellen. En het mag. Het is misschien wel een beetje apart, maar het is waar. Wij zijn 14 jaar getrouwd. En ik kan door Gods genade vanavond zeggen, en mijn vrouw zal dat kunnen, ook kunnen zeggen, is dat we een goed huwelijk hebben. Wij zijn door hoogten, maar soms ook wel door diepte gegaan. Het is nooit heel moeilijk geweest, maar goed, we hebben onze lessen moeten leren in 14 jaar huwelijk. Zoals veel getrouwde mensen ook wel zullen herkennen, denk ik hier. Ik ben ontzettend dankbaar voor haar. Ik hou van mijn vrouw en zij houdt van mij. Maar een keer had ik 's nachts een droom. Dat is wat ik wil vertellen. Het was echt een droom, laat ik dat gezegd hebben. Het is niet echt gebeurd. Ik droomde. Ik zag in mijn droom dat mijn vrouw met een andere man ging. Ik droomde het heel helder. En ik zag haar met een andere man daar zitten. En ik zag die blik tussen hen. De blik van die man naar mijn vrouw. En ik zag de blik van mijn eigen vrouw naar die man. En ik kwam daarbij. En ik zag dat mijn vrouw op hem gericht was en niet op mij. Glashelder zag ik dat. En ik werd wakker, het was 's morgens vroeg. En het gevoel wat ik toen had, dat zal ik nooit vergeten. U zult het niet geloven, ik heb mijn vrouw wakker gemaakt. En ik heb gezegd, schat, ik moet jou iets vragen. Nou, zij lag in diepe slaap. En ik heb het haar gevraagd, zeg, doe is normaal joh, zegt ze. En ze sliep verder. Het was echt een droom. De volgende morgen toen ze een beetje wakker was, heeft ze mij helemaal kunnen overtuigen dat het echt een droom was en geen werkelijkheid. Dus ik wil gezegd hebben, mijn vrouw is nooit ontrouw geweest. Maar ik droomde het en ik zag het en ik beleefde het alsof het zo was. En weet u, toen ik wakker werd als man, toen had ik zo'n ontstemd gevoel en ik dacht, ik voelde tenminste 3 dingen. 1 is, ik ga die man een kopje kleiner maken. Ik ben maar gewoon even heel eerlijk. Dat dacht ik. 2e is, ik dacht, ik ga dit aan mijn vrouw eerlijk vertellen. En ik ga zeggen, waar ben je mee bezig? Eigenlijk dat eerste punt van daarnet, ik ga haar aanklagen. Ik ga zeggen, schat, dit is niet wat we hebben afgesproken. Zo zijn we niet getrouwd. Het volgende wat ik dacht is, ik ga haar terugroepen. Ik ga zeggen, schat, kom terug. Kom op. Maar weet u wat ik nog dacht? En dat is misschien wel het diepste. Het heeft mij echt geraakt. Is dat ik dacht. Ik zeg het maar even modern. Ik ga haar opnieuw versieren. Ik zal het van die minnaar winnen. Dit is mijn vrouw. En ik zal naar haar hart gaan spreken, zodat ze straks vrijwillig die man laat voor wat hij is en dat ze naar mij terugkeert. En dat ze zal zeggen, jij bent mijn man. Ik dacht, al moet ik ervoor naar de sportschool. En alles wat nog meer moet gebeuren. Ik zal haar hart weer terugwinnen. En weet u, echt waar, ik ga het u bewijzen. Dit is wat God tegen Israël zegt. Ik klaag jullie aan. 1. 2. Ik roep jullie hartstochtelijk. Kom terug. Maar 3. Ik ga ook tot jullie hart spreken. Ik ga bewijzen wie de werkelijke minnaar is. Ik ga bewijzen wie de beste minnaar is. Ik ga bewijzen dat jullie mijn volk zijn en dat ik jullie God ben. Kijkt u maar mee. Hoofdstuk 2 vers 13. Dit is zo'n ontroerend vers. Daarom, zegt God, zie, ik zelf ga haar lokken. Mooi hè? Ik ga haar lokken. Hier kan je ook, een moderne vertaling zegt, ik ga haar het hof maken. Mooi hè? Ik ga haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ja, zegt u maar. Is God een minnaar of is hij een minnaar? God geeft zijn eer niet aan een ander. Ik geloof dat gevoel wat ik had 's morgens om 5:30, toen ik dat droomde van mijn vrouw. Dat is niet zondig. Dat is wat God in een man legt. Een man ijvert voor zijn vrouw. Als het goed is. Niet alleen jonge mannen, ook oudere mannen die ijveren voor hun vrouw. God wil met Israël gezien worden. Met Israël aan zijn zijde. Dat is zijn eer. Dat is zijn eer. En daarom zegt God, ik ga tot haar hart spreken. Ik zal haar, vers 14, daar vandaan haar wijngaarden geven. Dit is profetisch. Het gaat over het land Israël. Het dal van Achor tot een deur van hoop. En dan leest u mee. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. Ze zal terugkeren tot haar eerste liefde. Toen ze zingend en juichend uit Egypte trok. Weet u, met die tamboerijn en Miriam, Exodus 15. Toen Israël zong, het paard en zijn wagen stortte hij in zee. En God de woestijn inging, achter Yahweh aan, achter hun bevrijder aan. Daar gingen ze, miljoenen mensen, verlieten de Egyptepotten, de vleespotten van Egypte. En ze gingen achter God aan de woestijn. En weet je waarom? Ze hadden hem lief. Tenminste, zo begon het. Hun bevrijder. En God zegt, ze gaat weer zingen. Als op de dagen van haar jeugd. Als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. We zijn in vers 15. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer. En hier spreekt een man, hè, dat u mij zult noemen, mijn man. En mij niet meer zult noemen, mijn Baal. Hoofdstuk 3, vers 1. De Heer zei tegen mij, ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals de Heere de Israëlieten bemint. Dit is een kant van onze God. Dat als jij en ik ontrouw zijn, met de zonde flirten, dat God zegt, ik zal jou weer opnieuw winnen. Ik zal je opnieuw versieren. Ik zal jou het hof maken. En ik ga weer met jou gezien worden. Ik ga ervoor zorgen dat je straks zal zingen. Over mij en over mijn heerlijkheid. Over mijn Zoon, de Heer Jezus. Ik zal ervoor zorgen dat er in jouw hart een pure liefde is voor mijn Zoon, Jezus Christus. Wat een God is Hij. Voor Israël en voor ons. En het vierde is een logisch gevolg. God blijft Israël eeuwig trouw. Lo Ami. God zegt, noem die jongen maar Lo Ami. Maar nog geen twee zinnen verder zegt God, maar toch, hij zal uiteindelijk Ami heten. Mijn volk. Noem dat meisje maar Lo Ruhama. En even later zegt God, en toch uiteindelijk zal ze Ruhama heten. Ontferming. Ze zal zingen van de levende God. God kan, dit is zo diepzinnig. God kan Israël niet prijsgeven. Hij kan het niet. Ik lees met u de laatste twee versen uit het boek Hosea van deze avond. Hosea hoofdstuk 11. Dat zijn mijn lievelingsversen uit het boek Hosea. Als je de draad helemaal kwijt bent, geef niet, maar blader even mee naar deze versen. Daarmee sluiten we af. En ik lees deze versen om dat vierde punt nog een keer te onderstrepen. God blijft Israël eeuwig trouw. En in de toekomst, laat ik dat gezegd hebben, zal het blijken. Hoofdstuk 3 vers 5 zegt, in later tijd zullen deze aspecten van Gods relatie met Israël zichtbaar worden. Nu lijkt Israël de Lo Ami, de Lo Ruhama. Maar het duurt niet lang meer of Israël zal de Ami zijn en de Ruhama. En dat zegt weinig over Israël. Dat zegt veel over God. Ik moet zeggen, het zegt ten liefste niets over Israël. Het zegt veel over de God van Israël. God blijft Israël eeuwig trouw. Hoofdstuk 11 vers 8 en 9. Hier spreekt God over Efraïm. Over Israël. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? u uitleveren, Israël. Hoe zou ik u prijsgeven als Adama? Met u doen als met Zeboim. Dat zijn Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim. En dan komt het. Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. God ziet Israël in zijn vuiligheid. Eigenzinnig. Koppig. Ontrouw. Flirtend met de afgoden. En terwijl hij naar Israël kijkt en ze ziet flirten, zoals Hosea Gomer ziet vreemd gaan. Terwijl God naar hen kijkt, moet u zich voorstellen, vlamt er in zijn hart een liefde op. Een ontferming over zijn volk. En roept hij het uit, hoofdstuk 11 vers 8. Hoe zou ik jullie ooit prijsgeven? Met andere woorden, hoe kan ik ooit van jullie af? Ik wil niet van jullie af. Al mijn medelijden is opgewekt. In het Engels, als u Engels spreekt, prachtig. My compassion grows warm and tender. Mijn compassie groeit warm en teder. Waarom, Heere God, kunt u niet van Israël af? Hij zegt, want ik ben God. Vers 9. En geen mens. De heilige in uw midden. Weet je, als je mij gevraagd had voor het maken van deze boodschap, had ik gezegd, het feit dat God heilig is, zorgt ervoor dat hij Israël moet prijsgeven. Weet je wat hier staat? Het feit dat God heilig is, zorgt ervoor dat hij ze niet gaat prijsgeven. Zijn heiligheid blijkt uit het feit dat hij weigert Israël op te geven. Anders zou hij onheilig zijn. Zou hij niet zichzelf zijn. Dit is het karakter van God. Er is één kritische luisteraar, of meerdere, die zeggen, ik vind het allemaal prachtig. Maar volgens mij heb je vanavond twee kanten van God laten zien. Enerzijds zijn toorn, zijn boosheid, zijn verontwaardigheid. En anderzijds zijn liefde en zijn trouw. Maar, zeg je, volgens mij zal God uiteindelijk moeten gaan kiezen. Of hij is rechtvaardig en laat Israël en jou en mij vallen. Of hij is barmhartig. En hij laat zijn rechtvaardigheid vallen. Ja, zeg je, die twee sporen. Je hebt vanavond goed geluisterd. En je zegt, maar die twee sporen. Leander, hoe mooi het ook klinkt. Die twee kanten van God. Maar uiteindelijk sluiten ze elkaar uit. Het is of het een of het ander. Je blijft of bij je punt. Of je geeft je punt op. Je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk. God zal moeten kiezen. Of zijn rechtvaardigheid. En jij en ik. En Israël gaan verloren. Of zijn barmhartigheid. Maar dan is hij ontrouw aan zichzelf. Dan verlaagt hij zijn standaard tot een zondig niveau. En is hij zelf een zondaar. Het is het een of het ander. U hebt gelijk. Maar u hebt ook ongelijk. Ik heb ook ongelijk. Weet je waarom? Deze twee lijnen zijn bij elkaar gekomen op het kruis. Waar God zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid toont. Zijn eisen handhaaft door een mens te laten sterven. Een rechtvaardig mens. En anderzijds zijn liefde toont door hem te straffen, de Messias en Israël. En jou en mij, wij die geloven, vrij uit te laten gaan. Zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid en zijn liefde en barmhartigheid. In één en dezelfde daad. De offerdood van Jezus Christus. Wat heb je eigenlijk tegen deze God? Wat mankeert hij? Waarin schiet hij tekort? Waarin is zijn karakter niet volmaakt? Waarin is zijn liefde beperkt? Waarin is zijn trouw eindig?
Waarin is zijn rechtvaardigheid onrechtvaardig? Waarin is zijn zoon Jezus niet genoeg?
Je bent één knieval verwijderd om hem voor het eerst in je leven te aanbidden en voor eeuwig gered te zijn. Of één knieval verwijderd om hem vanavond opnieuw vanuit je hart te bedanken, te eren, te prijzen voor zijn geweldige goedheid. En dan doe je iets, die knieval, wat je de rest van je leven in de eeuwigheid voor nodig gaat hebben. God eeuwig te prijzen voor zijn geweldige goedheid, zijn geweldige trouw, die blijkt in Jezus Christus en straks in de bekering van Israël. Waar de wereld zal zien dat God gaat pronken met zijn volk. Nu nog Lo Ami, Lo Ruhama. Straks roepen ze met z'n allen in Jeruzalem, in het land, echt waar. Over de man die ze doorstoken hebben. Dit is de Messias. Dit is Kyrios Jezus. Ik zie uit naar dat moment. U ook. Hoe geweldig moet God er naar uitzien. Moet Jezus er naar uitzien om met zijn bruid gezien te worden. Halleluja. Amen.